Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Laten we zingen uit Psalm 27, het derde vers. Kerk der Eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ieder spreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten het ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu uit Gods woord en wel uit het boek Rut, het eerste hoofdstuk. Rut 1 En we zingen daarna uit Psalm 25, het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. 10e van Psalm 25 na de schriftlezing. In de dagen, als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom trok een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van de man was Elimelech en de naam van zijn vrouw Naomi en de naam van zijn twee zonen Machlon en Giljon. Efraters van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven al daaromtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weer uit de velden van Moab, want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters met haar. Toen ze nu gingen op de weg om weer te keren naar het land van Juda, zo zei Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weer, en ieder tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geef u dat gij rust vindt, en ieder in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En zij zeiden tot haar, wij zullen zeker met u weer keren tot uw volk. Maar Naomi zei, keert weer mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat ze u tot mannen zouden zijn? Keert weer mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zei, ik heb hoop of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt gij daarna wachten totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarna opgehouden worden om geen man te nemen? Niet mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weende wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zei zij, zie uw zwagerin is weergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weer uw zwagerin na. Maar Rut zei, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weer te keren, want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heer en alzo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vast voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En ze zeiden, is dit Naomi? Maar ze zeiden tot hen, noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar leeg heeft mij de Heere doen weerkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigd en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan? Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab weerkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst.
Thank you.
We worden geroepen gemeente om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kind der gemeente. En wij willen daartoe eerst het formulier lezen dat daarvoor is opgesteld. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende alzo, dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzegelt ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, trouwen en liefhebben van ganser harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en overigens mede tot ons en onze kinderen zeggen in Genesis 17, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaden na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Marcus 10, vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien daarvan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordering van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft, en de gelovige Noach, zijn acht zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door hetwelk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken zal mogen verschijnen door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Voordat de vragen gesteld worden, gemeente, aan de ouders, zingen wij uit Psalm 139, het zevende vers. Ik heb mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht. Dus het zevende vers van Psalm 139. In de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, met dat doel, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt, dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder de Jong? Ja. Zuster de Jong. Jullie hebben dit kind een klein wondertje genoemd. En dat is ook zo. Dat weten we. De Heere heeft jullie verblijd met de geboorte van dit kind. En daar is heel wat aan vooraf gegaan, aan zorg en aan moeite. Een klein wondertje. En nou is het toch zo dat aan dit kleine wondertje een groot wonder moet gebeuren. En daarvoor staan jullie, als het goed is, ook hier voor het aangezicht van de Heere. Want Met het leven wat jullie geschonken is, kan jullie kind het niet doen voor de eeuwigheid. Daar is meer voor nodig. Maar dat meer wil de Heer ook schenken. We hebben zojuist gezongen uit Psalm 139 ook, in dat zevende vers. Ik ben verbazend voortgebracht. Nou, dat is waar. En als je verder kijkt in die verse, dan staat er ook dat die dichter zingt, mijn ziel bepeinst uw wonderdaan. Dat betekent dat je ook als ouders, en dat zal ook jullie kind moeten leren, daarover nadenkt, bezig bent voor het aangezicht van de Heere, met de wonderen die de Heere doet. En de Heere laat jullie niet met lege handen gaan, als het gaat om de opvoeding van jullie kind. Je krijgt het boek van de wonderen mee. En daarin staan de wonderen van de Heere beschreven, zijn grote wonderdaan. En dan zegt die dichter ook, hoe dierbaar zijn me uw wonderdaan. En dat hoop ik zo van harte, Jan en Joke, dat dat ook in jullie leven ook werkelijk gezien mag worden, ook door jullie kind gezien mag worden, dat die wonderen jullie dierbaar zijn en dat het ook haar dierbaar zal worden. En dat belooft de Heer, dat hij dat schenken wil. Pleit daar veel op, want het grootste wonder dat de Heer wil bewerken aan een mensenleven, dat laat hij door het sacrament van de doop betekenen, uitbeelden, vergeving van zonde, eeuwig leven. En hij verzegelt die belofte, dat hij dat echt wil doen, in de weg van het gebed. Wijs daar veel jullie kind op. Gemeente, na de bediening van de heilige doop willen wij staande zingen uit Psalm 134, daarvan het derde vers. Naomi de Jong, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze doopbediening eindigen met dankzegging en tevens de Heer het bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons alle bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. En dat zal het grootste wonder zijn, Heere, als u dat in een mensenleven bewerkt. We hebben er geen recht op. Ook dit kind heeft daar geen recht op. We hebben zelfs geen recht op het gewone leven. Maar u belooft het. En u wilt dat doen. En u kunt het doen alleen om het werk van uw eigen lieve zoon. Die daarvoor ook wilde geboren worden, mens wilde worden. Om in die menselijke natuur alles op zich te nemen. Aan straf, aan moeite, aan verdriet. Maar ook om alle gerechtigheid te volbrengen. En om zo dat uit te kunnen delen aan een wederhorig kroost. Heren, we bidden u, schenk uw zegen aan dit jonge leven. Het is uw vaderlijke goedheid dat het mag opgroeien in een land waarin, al zijn er nog zoveel zorgen, toch nog uw woord mag verkondigd en gehoord worden. Het is uw vaderlijke barmhartigheid dat het geboren mag worden in een gezin waarin ook de Bijbel is en gelezen wordt. Het is allemaal niet genoeg, maar het is wel toch het middel dat u gebruiken wilt. O Heere, wil de ouders schenken wat zij nodig hebben. Genade, om tot eer van u te leven, zodat het gezien mag worden, ook door onze kinderen, dat we u lief hebben, dat we u vrezen. Schenk ons dat als ouders, als grootouders. We hebben het zo nodig, Heere. Zonder u kunnen we niets doen. We bidden ook voor hen die geen kinderen hebben. U weet de vragen, de moeite en de strijd die dat kan geven. Uw wegen zijn hoger dan onze wegen. En uw gedachten hoger dan onze gedachten. Leer ons toch stil te berusten in uw beleid als uw weg anders is. En geef toch dat we dan in dat stille vertrouwen ons overgeven aan u. In de wetenschap dat u geen verkeer doet. En dat u ook dan ons leven juist wilt gebruiken. Zo wilt gebruiken dat het tot eer zal zijn van u en van uw koninkrijk. Wij bidden, Heere, of u onze kinderen nabij wilt zijn in deze moeitevolle tijd. In deze tijd van verwarring en ook van veel goddeloosheid. Geef toch dat ze daar in de weg naar u zullen vinden en door u staande gehouden worden. We bidden voor het christelijk onderwijs. Basisscholen mogen weer beginnen. Wilt u met hen zijn die onderwijs hebben te geven, geef ze lust en liefde om dat belangrijke werk te doen. En ook te doen in stil vertrouwen, in diep afhankelijkheid van u. Zegen het voor het welzijn van onze kinderen, niet maar alleen maatschappelijk, maar bovenal ook geestelijk. Dat ze door de lessen heen gewezen worden op de grote leermeester die u bent, o Heer Jezus Christus. Die de kinderen nodigt en hen gezegend heeft. En die het zegt, laat ze tot mij komen. O, geef dat we ze als ouders, dat we als grootouders en aan leerkrachten niet in de weg staan. Laat ze tot u komen, tot uw geleid. Heere, wil zo met ons zijn. Gedenk ons in dit moment waarin wij samen mogen luisteren naar uw heilig woord. Waarin gesproken wordt over de Naomi uit de Bijbel. Heere, leer ons daardoor om het bij u te zoeken voor het eerst of opnieuw. Wij zijn mensen, kinderen, die niet buiten uw hulp kunnen, we menen van wel. Maar ontdek ons eraan, o Heilige Geest, dat buiten u geen leven is, o Heer Jezus Christus. Buiten u de dood en in u het leven. Al zijn uw wegen soms moeilijk, onbegrijpelijk, al gaan ze tegen vlees en bloed in. Maar dat we toch mogen zeggen en zingen, dit leert mijn ziel, u achteraan te kleven. Heere, wees met ons ook in de komende week. Gedenk de zieken, nogmaals dragen ze aan u op. Gedenk allen die in nood en moeite verkeren. Wees ze nabij en geef dat ze hun betrouwen op u zullen stellen. In u hun heil mogen vinden, hun hoogst geluk. Heere, we bidden u, geef ook dat er een gezegende samenkomst mag zijn. Vrijdag bij Leven en Welzijn. Een bezinningsbijeenkomst. Laat daar uw woord mogen klinken, mogen doorklinken tot in de harten, opdat wij leren om in deze tijd ook staande te blijven en op te komen uit liefde tot u en uw heilzame en heilige wet. Voor wat u hebt geboden, hebt ingezet. Want wat naar dat woord niet is, dat zal geen dageraad hebben. Heere, wil ons zo nabij zijn en hoor ons gebed in de vergeving van al onze zonden. Zaai op de akker van ons leven het zaad der wedergeboorte, zodat doden gaan horen de stem van de Zoon van God en zullen leven. En opdat uw kinderen worden verder geleid in het strijdperk van dit leven, leunend en steunend op de arm van de bruidegom. van u, o vorst Emmanuel. Hoor ons uit genade. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 119, daarvan het 30ste en het 32ste vers. Dus 119, vers 30. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen. En daarna 32ste, ik ben een vriend en metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Er zijn twee collectes nu. Eerste voor de kerk, tweede voor kerkenkassen. En bij de uitgang is er nog een collecte voor aflossing. meet de uitgangspunt voor de prediking over het gelezen gedeelte, althans enkele punten daar zo uit. Dat kiezen wij in het 22e vers, dat eerste gedeelte. Alzo kwam Naomi weer. Na de prediking zingen wij uit Psalm 118, daarvan het 14e vers. Alzo kwam Naomi weer. Geschiedenis beschreven in Gods woord, die zich afspeelde in de tijd van de richteren. In de richteren tijd, jongens en meisjes, dat is de tijd vanaf het overlijden van Jozua, die het volk Israël het land Canaan had ingebracht, en dan tot Samuel, toen het volk een koning begeerde. Dat was de tijd van de mannen als Simson en van Gideon, de richters. Een ruige, een ruwe tijd. Lees maar eens in het boek Richteren, begin van boek Richteren. Dan kom je tegen dat sombere refrein. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heren, en ze dienden de Baals en ze verlieten de Heren, de God van hun vaderen. En als je kijkt aan het eind van het boek Richteren, het laatste vers, dan staat er in hoofdstuk 21 vers 25, in die dagen was er geen koning in Israël, een ieder deed wat recht was in zijn ogen. Dat is een moeilijke tijd. Ze leefden maar wat raak. Maar de Heere die kwam daar wel op terug. De Heere strafte dat. En dan, als het volk weer ging roepen tot de Heere, gaf de Heere weer een richter om hen te verlossen uit de hand van de vijanden waarin hij hen had overgegeven. In die tijd de richters, misschien ten tijde van de invallen van de Midianieten die het graan roofden, in die tijd gaat er dan een gezin emigreren. Op reis naar het land van Moab. Elimelech en Naomi met hun twee zonen, Machlon en Chilion. Uit Bethlehem, Juda, naar Moab. Nou, was dat nou zo verkeerd? Zeker. Moab herinnert aan Sodom, lees de geschiedenis maar in Genesis 19. En het is het land van Bileam. Bileam, die Israël wilde vervloeken, nummer 22. Het is het land waar de afgod Kamos werd vereerd met de kinderoffers die gebracht werden. Gruwelijk. En van zo'n land is inderdaad niets goeds te verwachten. Dat is allemaal waar, maar er was ook hongersnood in Israël. En je wilt er voor je gezin zorgen. En er zullen ook best zorgen geweest zijn. Want als je kijkt naar de namen van die twee jongens. Machlon, dat betekent ziekelijke. En Chilion betekent eigenlijk afgeschrevene. Tering. Dus je kunt je toch wel voorstellen dat die ouders het moeilijk hadden in die tijd van hongersnood om dan voor hun kinderen te zorgen. Die namen getuigen het ziekelijke. Tering. En het klopt dan ook, want ze zijn jong gestorven. Is het dan zo verkeerd dat ze gaan uit Israël naar Moab? Ja, blijkbaar rustte er geen zegen op. En Naomi erkent het later ook zelf, wanneer ze weer teruggaat. De hand des Heren is tegen mij uitgegaan. En ze zegt ook, noem mij maar Mara. Want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Ja, maar waarom zou Elimelech dan het land niet uit mogen? Uit de geschiedenis van de voorvaderen is toch bekend dat zij dat wel deden. Ook bij tijden van honger. Dat is waar. Maar dat was alleen goed wanneer dat gebeurde op bevel van de Heere, met medeweten van de Heere. Kijk maar eens wat een narigheid Abraham overkomen is toen hij op eigen houtje dat deed. Hier is bovendien nog iets anders aan de hand. Die hongersnood in die dagen was kennelijk een gevolg van de straffende hand, de kastijdende hand van de Heere. Vanwege de zonde van het volk. En dat was niet hart van God, maar dat was trouw van de Heere. Dat was juist verbondstrouw, want hij wilde niet dat dat volk maar zou voortzonderen en voortleven op die verkeerde weg. Dat had de Heer ook gezegd. Oordeel van de Heere over dat land. Bethlehem betekent broodhuis. En de Heere had het gezegd. dat het land waarin ze zouden komen, dat land Kanaan, een land was overvloeiende van melk en honing. Een land waarin gij brood zult eten zonder schaarste. Maar we moeten altijd letten op heel het woord van de Heer, want wij pakken zo gemakkelijk dat wat ons lijkt. En dan vergeten we de rest, waar de Heer had er ook bij gezegd, dat hij de hemel zou toesluiten als het volk de Heer verliet. Het zou zondigen. Leven in grote zonde. De Heer had gezegd dat er dan geen regen zou zijn en het aardrijk het gewas niet zou geven. En dat gij haastig ontkomt van het goede land dat de Heer u geeft. Dat ze om zouden komen. Dus de straf van de hand van de Heer, die hebben we hier ook heel duidelijk in te zien. Zo zie je dat heel vaak in de geschiedenis, ook in de tijd van de Richteren, dat de Heer met dat oordeel kwam. Als dat volk de dienst van de Heer gaat verlaten. Maar Elimelech die ziet nog een gaatje om aan die nood te ontvluchten. Om die straffende hand van God te ontgaan. Materiële belangen gaven uiteindelijk toch de doorslag. Elimelech, die naam betekent mijn God is koning. Maar hij doet zijn naam weinig eer aan. Want hij gaat bij zichzelf te raden. In die grenssituatie is het niet rust mijn ziel. Uw God is koning. Nee, dan denkt hij niet aan dat de Heere ook in de honger bij het leven kan bewaren. Hij beslist zelf. Niet afhankelijk van de Heere. Een stap is dit echt zonder afhankelijkheid. Dat blijkt uit deze geschiedenis. Maar laten we nou Elimelech en Naomi niet na gaan wijzen met de vinger. Herkent u dit niet? Er is toch genade voor nodig, is het waar of niet, in het leven van ieder mensenkind. Om het in alles met de Heere eens te worden. Misschien weet u er ook wel van dat je liever toch het maar wat beter zou hebben. Omstandigheden wat anders zouden zijn. Liever een financieel minder rijk leven met de Heere dan voorspoed zonder hem. Ligt het zo bij u? En bij jou, dan ligt het goed. Maar als het anders is. Job zegt, zouden wij het goede van de Heere ontvangen en het kwade niet. Maar dat is een lesgemeente. Die alleen in afhankelijkheid van de Heere en ook beleefd wordt. Hoe zou onze houding nou geweest zijn in zo'n situatie? Wij weten niet wat honger is. Ja, er is hier een hongerwinter geweest en de oudere broeders en zusters die zullen wel wat van weten. Maar ach, hier... Uiteindelijk is het nog niet zo erg geweest als in het noorden als het gaat om die honger. Maar ja, er is niet alleen honger. Hoe is onze houding in ellende en in nood? En daar weet u toch ook wel van. Misschien hebben wij wel om minder dan een vreselijke honger bij de Heere, of zijn we van de Heere vandaan gegaan. Zijn we onze eigen weg gegaan. En leefde het niet in ons hart, maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht, ik durfde niet, Heere. Leer mij dankbaar zijn in voorspoed en geduldig in tegenspoed en voor de toekomst vol vertrouwen. Het heeft vreselijke gevolgen. Slechts wanneer wij door God geroepen weten... Dan kun je overal veilig zijn. Want het wil niet zeggen dat je nooit je land mag verlaten. En dat Israëlieten ook nooit hun land mochten verlaten. Maar alleen wanneer we ons door de Heere geroepen weten daarvoor. Dan kan Jozef veilig zijn in het huis van Potifar. En dan kunnen die jongelingen veilig zich bevinden in die vurige oven. Het is wel duidelijk dat Elimelech in ieder geval niet de grens overgaat zoals Jacob. Ik zal u niet laten gaan. Tenzij gij mij zegent. Of zoals Mozes die het zegt tot de Heere, als uw aangezicht niet meegaat. Heere, doe ons van hier niet optrekken. Het blijkt gemeente, want Naomi moet het erkennen dat de hand van de Heere tegen haar was. Elimelech ziet nog mogelijkheden om aan die straf van de hand van God zich te onttrekken. Echter, er was in voor Israël een duidelijke weg aangegeven om uit die moeite, ook uit die moeite van de hongersnood te komen. Dat was verootmoediging voor het aangezicht van de Heere. In berouw, in bekering. Die weg gaat Elimelech niet, maar hij gaat de heilloze weg naar dat heidense land. Nee, niet om daar altijd te blijven, dat was zijn bedoeling niet. Er staat om daar als vreemdeling te verkeren. Maar u moet wel kijken wat er staat aan het eind van vers 2. Zij bleven al daar. Dan staat er niet meer om als vreemdeling te verkeren. Ze bleven al daar. Hoe is het nou met ons? Misschien zit u wel in de kerk. Net als het broodhuis. Daar deelt de Heer uit, voedsel uit. Maar u zegt, merk ik niks van. Doet me niets. Onverschillig. En wat doet u dan? Ontvlucht u dan datgene waar de Heere mee komt? Dat we uitvluchten bedenken, omdat het uiteindelijk ons toch allemaal niets doet en we liever toch maar wat anders gaan doen. De weg die de Heere wijst, de weg van bekering en die ons voorgehouden wordt, ook in de kerk, onder de bediening van het woord. Bekering voor het aangezicht van de Heere. En dat we die weg dan ontvluchten, dat kan door met je gedachten ergens anders bezig mee te zijn. Of door soms de kerkdiensten zo langzamerhand te gaan verzuimen. Als je merkt dat de Heere zijn hemel toesluit en die milde regen niet op je doet neerkomen. En je merkt, ik heb geen spijs, geen manna dat de Heere geeft in zijn huis. Ik hoor daar wel over spreken, maar ik merk daar niks van. Hoeveel gaan in zo'n situatie nou niet de weg van Elimelech? Thuis blijven, uit de kerk wegblijven. Nee, niet voor, met de bedoeling voor altijd, maar het einde is en zij bleven al daar. Iedere zondag en iedere kerkdienst is weer zo'n situatie, je zou kunnen zeggen een soort grenssituatie, die ook Elimelech en die ook Naomi meemaakt, als ze dan wegtrekken uit dat broodhuis. Iedere dienst, en elke keer ook als je met de Bijbel geconfronteerd wordt, dat is weer zo'n grenssituatie waarin het op aankomt om te kiezen, om een keus te maken. En wat is het dan erg, gemeente, als wij niet buigen, leren buigen onder het oordeel van de Heere. Dat oordeel dat door middel van de prediking, of door middel van het lezen van de Bijbel tot ons komt. Dat de Heere daarin zegt, je bent een zondaar. Keer weer tot mij. Het gaat erom dat je van genade leert leven. Is het niet zo dat we gemakkelijk zulk land verlaten? In plaats dat we bidden, Heere, voed mij toch met wat u te schenken hebt vanuit uw woord. Geef mij te drinken, ik heb geen rechten, maar sla de zonde nimmer ga. Die ik heb bedreven. Zie op mij in gunst van boven. Elimelech gaat de grens over. En Naomi, zij ook. En daar in Moab sterft Elimelech. Al is er brood. Daar hebt u het. Je hebt het leven niet in eigen hand. In dure tijd en hongersnood kan de Heer in het leven bewaren. Denk maar aan Elia, die heeft het ook ondervonden. Terwijl je aan een rijk gedekte tafel, een tafel met overvloed, plotseling een hartstilstand kunt krijgen en je bent er niet meer. Elimelech sterft. En ondanks het feit dat God met haar twist, blijft Naomi in die verderfelijke omgeving, want daar moet u niet licht over denken, in dat Moab. Daar heeft de Heer heel wat over gezegd in zijn woord. Ze hebben zich daar stevig gezetteld. En zij bleven al daar omtrent 10 jaar, staat er in vers 10. Ze keerden niet terug. Af en toe was er een behoorlijke honger in Israël, maar geen 10 jaar achtereen. En dat blijkt ook al uit dat er weinig behoefte was in dat gezin om toch weer terug te keren naar Israël. Ze hadden zich daar gevestigd. En dan Moab, u weet het wel, Bileams raad. Bileam kwam daar vandaan. De list van de Satan. Israël zal zich koppelen aan Baal Peor. U weet al hoe dat ging, hè? U kent die geschiedenis wel, toen Israël naar Canaan ging. Wijn en meisjes. En zo gaat ook dit gezin onder in Moabs velden. Eigenlijk. Zo trekt de duivel vele kinderen van de gemeente weg uit de kerk. Nou, waren het dan geen lieve meisjes waarmee Machlon en Giljon trouwden? Jazeker wel. Zijn buitenkerkelijke meisjes en jongens dan minder? Nee, helemaal niet. Maar de Heere laat het niet toe. Juist uit goedheid zonder pijl. Hij verbiedt die vermenging. En zeg nou niet wat ik zo vaak hoor, ja, mijn dominee, als je vraagt, heb je daar nou met elkaar over gesproken? Hoe moet dat nou later? Hoe moet dat nou straks in de opvoeding van je kinderen? De een wil deze kant uit en de ander wil die kant uit. Ja, dominee, dat zullen we later nog wel zien. Daar zullen we nog wel eens een keer over spreken in de toekomst. Nee. We hebben ook als ouders daarop toe te zien. Denkt u erom, ouders. Stappen die wij doen, die hebben meestal ook gevolgen voor onze kinderen. Wat een verantwoordelijkheid, ouders, voor de kinderen. Waar brengt u ze? Waar groeien ze op? In welke omgeving? Op welke school? Jongeren, als je verkering hebt, waar ga je wonen straks? Spreek je daar eens met elkaar over? Kun je daar kerken? Kun je daar het zuivere woord van de Heere horen? Echt, je moet het eens zijn over die keus. Wat Jozua zei, ik en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. U zegt, ja, maar de Heer Jezus, die is toch uit Rut geboren? Dat is waar. Maar Elimelech staat ten volle verantwoordelijk en Naomi ook, even als Machlon en Giljon. Dat de Heere met een kromme stok soms een rechte slag wil doen, dat is niet onze zaak. Maar wij mogen de Heere geen kromme stok aanbieden. Na de eerste beproeving is Naomi nog niet op haar plaats. Na de tweede beproeving ook niet. Eerst moeten er 3 graven zijn en dan keert ze terug. Wat heeft de Heere menige slag nodig, gemeente, om u en mij op de plaats te brengen waar hij ons hebben wil. Omdat we anders ondergaan in Moab. Het is een zegen als het je uitdrijft naar de Heere. Naomi, die naam betekent liefelijke. Maar als ze terugkomt in Bethlehem en de mensen vragen, is dat Naomi? Dan zegt ze, noem me maar geen Naomi, noem me maar Mara. Want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Je zou denken, ze is kwaad op de Heere. Is dat zo? Nee, gemeente. Als 2 hetzelfde zeggen, dan is dat nog niet hetzelfde. Het drijft haar niet van de Heere af, maar het brengt haar naar de Heere terug. Ze gaat weer naar Kanaan, naar het land der belofte. Opgaan naar de tempel. In al haar nood bij de Heere zijn. Daar gaat het uiteindelijk om. Nu buigt ze onder het oordeel. Ze terugkeert. Is het om niet dat Naomi God vreest? Ja, nu wel. Ze buigt. De Heere is recht. In al zijn weg en werk. Zoals een dichter het ook zegt, ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Als je de Heere lief hebt, gemeente. Ja, dan leeft het in je hart. Als je dicht bij de Heere bent, als het nodig is, dan zal er geen weg te diep zijn en geen slag te hard en geen kruis te zwaar om mij weer te brengen. In dat rechte spoor, want bij u vandaan, heren, dat is het ergste. Buiten u is geen leven. Maar laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Niets is er toch erger dan om overgegeven te worden aan zichzelf. Als de Heere zou zeggen, nou ja, je bekijkt het maar. Dan deed hij met Naomi en met dat gezin niet. Hij kwam nog met zijn roepstemmen, met zijn kastijding, om juist weer uit te drijven naar hem. En daar heeft de Heer soms menige slag voor nodig. Maar toch, hij wou mij wel hard kastijden, maar hij stortte mij niet in de dood. Hij verzachtte vaderlijk mijn lijden. En dat is gebleken. De Heer is zo genadig. Hij maakt het Naomi in die moeilijke tijd gemakkelijk. Dat blijkt ook uit vers 6. Dan hoort ze dat er de Heer zijn volk bezocht heeft. En dat er ook weer brood is in Bethlehem. En ze gaat terug. De Heer maakt het gemakkelijk. En u heeft het leven van Naomi beslag gelegd op die 2 meisjes, Orpa en Rut. U weet, er wordt wel eens gezegd, een christen is te herkennen aan zijn gelaat, aan zijn gewaad en aan zijn gepraat. Dat is mooi, hè? Een christen is te herkennen aan zijn gelaat, gewaad, gepraat. Dat is onjuist. Jacobus zegt, toon mij uw geloof uit uw werken. De daad hoort er ook bij. Orpa en Rut, die hebben het leven van moeder Naomi gezien. In die slagen, in die moeite, in dat verdriet. Ze heeft veel moeten ondervinden. En toch keert ze terug tot haar God. Terug naar die God wiens hand tegen haar is. O gemeente, dat kan alleen maar als je voor de Heer hebt leren buigen. Als je onder zijn oordeel hebt leren buigen. Anders niet. Naomi heeft een slaand God lief gekregen. En zo heeft ook van die liefde mogen getuigen. Het is heel groot om een gevend God lief te hebben. Als de Heer je geeft, zegeningen geeft. Maar het is groter om een nemend God lief te hebben. Naomi heeft het geleerd om de roede te kussen. Dat is aan haar hart geheiligd. En dat hebben die kinderen gezien. En die meisjes, ze gaan mee. Naomi wil dat ze weer teruggaan. Ze ziet geen toekomst voor die meisjes. Dat is wat? Waarom zegt Naomi nou niet, oh ja, ga maar mee, heerlijk. Kom, ga met ons en doe als wij. Is dat nou evangeliseren? Trek mee, inderdaad, dat zal toch beter zijn? Gemeente, ja, Naomi is niet egoïstisch. Zij wil niet dat ze meetrekken om haar. Want dat moet altijd op een teleurstelling uitlopen. Want zij heeft geen toekomst voor Orpa en Rut. Dat zegt ze ook wanneer die meisjes zeggen, wij zullen zeker weer keren tot uw volk. Geen claimgedrag zoals er in de psychologie vandaag gezegd wordt. Claimgedrag bij Naomi. Er komt meestal veel narigheid uit voort. Zij wil een vrijwillige keus. Daar gaat het om. De Heer Jezus heeft het ook eens tot zijn discipelen gezegd. Grote scharen was er, maar de een na de ander verliet hem toen het woord doorklonk. Toen over het kruis gesproken werd. En dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment als zijn discipelen, wilt gij ook niet heen gaan? Wat bedoelt de Heer daarmee? Wil hij dan zo graag dat ze weggaan? Nee, helemaal niet. Maar hij bedoelt ermee dat die discipelen hem niet zomaar zullen moeten volgen. Er moet een bewuste keus achter zitten, een overtuiging, een geloofsbeslissing. En u weet dan het antwoord van Petrus. Tot wie zouden wij anders heen gaan dan tot u? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Want denk er goed om, jongens en meisjes, ook jullie en ouderen. De Heer wil geen meelopers, maar een hartelijke keus van het hart. Wel overwogen. En Naomi zegt dat ik krijg geen zonen meer. Ik ben te oud. Het geslacht van Elimelech, Machlon en Chiljon, dat zal op die manier niet meer in het leven gehouden kunnen worden. Ik heb geen toekomst voor jullie. Het was belangrijk in het oosten, dat weet u, om kinderen te krijgen. Vooral in Israël. Met het oog op de Messias. En daarom had je ook het zwagerhuwelijk, het leviraatshuwelijk. Daar ga ik nou niet verder op in. Maar Naomi heeft geen toekomst voor die meisjes. En ze zouden het wellicht moeilijk krijgen daar in Israël. Wie zou nou die heidense meisjes willen trouwen? En Orpa en Rut ze rekenen. Want wie een toren wil bouwen, die moet de kosten berekenen, heeft de Heer Jezus gezegd. En Orpa rekent. Mijn schoonmoeder heeft gelijk. Ze zag in dat geslacht ook geen toekomst meer voor haarzelf. Ze was een vreemde. Wie zou haar trouwen? En Orpa keert terug. Hoeveel gemeenten, hoeveel hebben de plaats van afzondering verlaten voor een huwelijk? Ja, maar je moet toch je gezonde verstand gebruiken? Ja, maar weet u dat het gezonde verstand een verduisterd verstand is van nature. Rut denkt dieper na over de toekomst. Die heeft oog gekregen voor de eeuwige toekomst. Een verlicht verstand, dat blijkt. Maar let eens op de waardering van Naomi voor Orpa. Op de waardering ook van die meisjes voor Naomi. Uit heel die geschiedenis blijkt toch wel duidelijk dat Naomi een lieve schoonmoeder is geweest. Want ze willen aanvankelijk beide mee. En Naomi, die wenst aan die kinderen de zegen van de Heere toe. Nee, het gaat er haar niet om dat ze daginter in de zonde zullen gaan leven. Ze wenst de zegen en de rust van de Heere toe. En ze bedankt hen voor het vele goede dat ze gedaan hebben aan haar. Orpa gaat terug. En ze weent. Ja, ze weent. Maar ze keert terug. Als ons hart niet ligt bij de Heere, bij de God van Naomi, dan kunnen veel dingen je aantrekken in een kerk, dan kunnen veel dingen je aantrekken misschien in kerkmensen en in een kerkdienst, maar op beslissende momenten, als er dan gekozen moet worden, meegaan of teruggaan, dan ga je terug. Meegaan, dat betekent zoveel dingen van de wereld prijsgeven. En op jezelf de dood leren schrijven. En dat kan Orpa niet. In Moab, dat is een godsdienst naar de mens. Je kon er godsdienstig zijn en tegelijkertijd puur werelds. En Orpa keert terug. Rut rekent ook. En zij gaat mee. Rut zal gezien hebben dat Naomi al die omstandigheden met de Heere mocht verwerken. En Naomi probeert het nogmaals met Rut. In vers 15 kunt u het zien. Ga toch terug, je schoonzus heeft het ook gedaan. Maar zij weet, in Moab ben ik deze moeder kwijt. In Moab ben ik God kwijt. Deze God kwijt. Deze God die Naomi kracht gaf in al haar moeite. Ze is verbonden, gemeente, aan de Heere. Ze gaat niet alleen voor Naomi mee, want als Naomi sterft, en dat gebeurt menselijkerwijs eerder, dan gaat ze niet terug. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Zij zag voor zichzelf ook geen toekomst in dat geslacht. Maar ze was niet slechts aan dat geslacht verbonden, maar aan dat volk waaruit dat geslacht was. Haar hart was opengegaan voor de God van dat volk. Dat is het rijkste. En voor het verbond waarin de Heere met dat volk wilde leven. U ziet het. In die grenssituatie kiest Orpa voor Moab en Rut voor Bethlehem. Dat was een geloofskeus van Rut. Een levenskeus. Ze mijnt, wordt er dan wel gezegd, ze mijnt, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En moet u eens opletten, ze mijnt, maar niet vanuit het bezit, vanuit de zekerheid van het geloof, om het zo eens te zeggen. Maar ze mijnt vanuit het gemis. Rut mijnt de dood. Ze zag geen toekomst daar. En ze vindt het leven. Orpa kiest de toekomst. Maar haar lamp zal worden uitgeblust. Rut mijnt de duisternis. Maar haar lamp zal eeuwig branden. O gemeente, het komt op die keus aan. In het leven van ons, in het leven van onze kinderen. Moab is groot. Bethlehem is klein. Maar Bethlehem, al zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Is hij het niet waard om voor hem te kiezen? Naomi, ze kiest ook voor die Heere. Alzo trok Naomi weer, kwam ze weer. Ze buigt voor hem, onder zijn kastijnende hand. Noem mij maar Mara. Dat is de belijdenis van haarzelf. Voltoog ik weg. Ik wilde meer. Ik vreesde gebrek te lijden. Ik had geen vertrouwen op de Heere. Daarom noem mij maar niet de liefelijke, maar noem mij Mara. Kijk gemeente, dan wordt zonde tot persoonlijke schuld voor God. Ik trok weg, vol trok ik weg. Maar de Heere, hoort het, heeft mij doen weerkeren. De Heere, met allemaal hoofdletters, dat is die verbondsgod, die trouw houdt. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik trok weg, vol. Ze geeft niet achteraf Elimelech nog eens even de schuld. Nee, ik trok weg. Maar de Heere heeft mij doen weerkeren. Kijk, voor Orpa was Naomi, de liefelijke, die vol wegtrok, wel interessant. Maar Mara leeg uiteindelijk niet. Vol maakte de Heere ons in het paradijs toen hij de mens schiep. Maar wat heeft de Satan dat vertrouwen aan het wankelen gebracht? En wat heeft de mens, de Satan, ook gehoor gegeven aan de Satan? Alles hebben we doorgebracht. En weet je wat nou zo'n zegen is? Het is een zegen om ontledigd naar de Heere weer te komen. Tot de Heere weer te keren. Want bij hem is voor zulken nog raad. Ontledigd, voltoog ik weg, leeg ben ik weergekeerd. Hoe het kan? Bethlehem, gij zijt klein, maar uit u zal voortkomen, u weet het, de Heer Jezus Christus, leeg uit de hand des Vaders door onze zonde, arm geworden, ontledigd, tot niet gemaakt. Leeg op die wereld gekomen, deze wereld, daar in Bethlehem. Noem mij maar man van smarten. Voor velen was de Heer Jezus nog wel interessant toen hij brood brak. Maar toen het kruis kwam, toen volgden velen hem niet meer. Wilt gij ook niet heen gaan? Maar hij voleindigde zijn werk. En vol keert hij dan weer naar de hemel. Hij heeft gaven genomen om uit te delen aan wederhorigen. Een zaligmaker, een volmaker. Hanna die heeft ervan gezongen. Hij maakt arm en rijk. Hij maakt ook leeg. En dat hebben we nodig. Maar veel bidden, Heere, niks van mezelf, maar alles van u. Hij maakt leeg om lege handen dan te kunnen vullen met zijn gaven. En dat hoop ik in het vervolg ook nog wel te zien. Want ik hoop daar nog wel enkele keren over te preken. Als we het leven mogen hebben. Over die geschiedenis van Naomi en van Rut. Maar hier zie je reeds een preludium. Het is het begin van de Gerstenoogst. Als ze daar aankomen in Bethlehem. In dat broodhuis. Vers 6 staat. Want ze had gehoord in het land van Moab. Dat de Heere zijn volk bezocht had. Gevende hun brood. Een evangeliewoord. Een blijde boodschap bereikt daar Naomi in Moab. God heeft zijn volk bezocht. De Heere, de God van het verbond. Op hem kun je aan. Een nieuw begin mag je bij hem verwachten. Ook wanneer alles hopeloos lijkt. God heeft zijn volk bezocht. Ondanks de schuld van dat volk. Gevende hem brood. Het brood des levens. Wat zeiden de herders, jongens en meisjes, toen ze het evangeliewoord hoorden? Van dat brood dat uit de hemel was neergedaald daar in Bethlehem in het broodhuis. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Daar bij hem zijn. Een ogenblik is er in zijn toren, staat er in Psalm 30. Maar een leven in zijn goedgunstigheid. Hij straft ons, zingt de dichter van 103. Maar naar onze zonde niet. Dat heeft Naomi ook ondervonden. Christus, degene die daar geboren is in dat broodhuis, uit het geslacht ook van Rut. Twee doorboorde handen. Een hand die slaat en een hand die ondersteunt. Uw rechterhand ondersteunt mij. Twee doorboorde handen tekent de ontlediging. Alles verlaten, die hemelse heerlijkheid. opdat er nu milde handen zouden zijn voor een volk dat alles verzondigd heeft. En zo gaat Naomi terug en Rut met haar naar Bethlehem. In eigen oog niet bekeerd. De ene zegt het, ik heb alles erdoor gebracht. En de ander zegt, ik ben een vreemde, een heidense vrouw. Noem mij maar Mara. Noem mij maar een heidense vrouw. Maar ze gaan beide naar Bethlehem. En daar in het broodhuis ontvangen ze genade voor genade. Wat is nou uw keus, wat is jouw keus? Is het nou zo dat je zegt, ja, in Moab, nee, daar kan ik toch niet ademhalen. Uw God is mijn God, uw volk is mijn God. Ja, ook dat volk liefhebben, dat het geklank kent. Weten leeg te zijn voor de Heer en ontledigd te zijn door de Heer. Maar dan toch naar die God toe, die zalig maakt. Van hem is het leven. Wat is uw keus? In opwekkingsbewegingen, daar wordt ook gesproken over die keus. Maar dan wordt de keus dikwijls geforceerd. Dan is het te veel een zaak van gevoel. Maar het is wel zo dat de Heer een keus vraagt in ons leven. Laten we dat nooit vergeten. Je moet wel voor de dag komen. En de Heer stelt ons dagelijks voor de keus. Rut had in stilte die keus al gemaakt. Ik zal u hartelijk liefhebben. En dan zie je bij die grenssituatie als het ware zo'n doorbraak van de dijk. Dan komt het eruit. Wat moet dat een vreugde voor Naomi geweest zijn. Zo keerde ze weer. Ook dit uit de mond te horen van die schoondochter. Dat is de eerste zegen. Die keus te vernemen uit het leven van je kinderen. Naomi heeft Rut in Sion gebaard. Voor elk kind des Heren is God de vader en de gemeente de moeder. Wordt in de Bijbel gesproken over het Jeruzalem dat boven is. Weet u wat zo erg is als er in de gemeente geen barensnood is? Dan is de gemeente onvruchtbaar. En dan zal de lamp van de gemeente worden uitgeblust. Zijn wij een moeder voor onze man, voor onze vrouw, voor onze kinderen, voor de gemeenteleven? Dat we ze brengen aan de troon van Gods genade in arbeid om het grootste wonder in hun leven aan de troon van Gods genade. Weet u wat nou het wonder is? Jeruzalem mag zich niet vermengen met Moab, met de wereld. Maar Moab wel met Jeruzalem. Uit dat huwelijk straks met Boas wordt de Heer Jezus Christus geboren. Jood en heiden verenigd in de geboorte van die Messias. De blinde heiden, eerst van God gescheiden, mag nu bij hem wonen. Rut wordt een teken van wat Paulus later schrijft. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Rut is in Sion geboren. Wedergeboren. Wedergeboren, dat is een verborgen zaak. Maar het komt wel openbaar, het komt openbaar ook in die keus. Kies dan heden wie gij dienen zult. Wat is dat heerlijk om jonge mensen en om ouderen te mogen ontmoeten in die keus van het leven der genade. Dat is geen zaak van ons, maar dat wordt ontvangen in dat afhankelijke leven met de Heer. En die verborgen omgang met de Heer. Dat iemand oprecht begeert om het bij de Heer te zoeken en voor hem te leven. Dat is een onberouwelijke keus, jongens en meisjes, daar krijg je nooit spijt van. Onberouwelijke bekering is dat tot zaligheid. En dat is ook een onvoorwaardelijke keus. Want dan zeg je, de Heere is het waard. Hij is het waard, al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Dat is die onvoorwaardelijke keus. En die keus moet ook elke keer weer vernieuwd worden. Elke keer weer, dat is nou die dagelijkse bekering. U zegt misschien, nou die keus van Orpa, ja dat was verkeerd. Oh, wat deed ze toch dwaas. Nou, als u de keus van Rut nog niet hebt leren doen in het leven, dan bent u reeds in uw geweten veroordeeld, als u dat zo goed kunt zeggen, dat die keus van Orpa verkeerd was. Keer weder tot de Heere, voor het eerst of opnieuw. Naomi keert terug, alzo keerde Naomi weer. Het gerucht van de koning van Israël was uitgegaan, was gekomen in Moab. En hoe vaak heeft die koning van zich laten spreken voor u en voor mij, opdat het bij hem zouden zoeken. Brood, mannen des levens, water des levens, eeuwig leven. Is het ook uw antwoord? Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God, u zal ik eeuwig loven, want uw goedheid duurt in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden en danken. Heere, zo keerde Naomi weer. Het was haar goed, haar zalig slot nabij te wezen bij haar God. Zo trok Rut mee. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. De keus in het hart van een mensenkind, dat groeit niet op onze akker van nature. Maar dat is vrucht van uw bemoeienis. Uw goedheid, die hemelhoog is waar geen woorden voor zijn te vinden. Uw waarheid en trouw, die haar kracht houdt tot in het laatste nageslacht. Wij worden er ook elke keer weer bij bepaald, o Heere. Geef toch dat we de roepstemmen die vanuit de wereld tot ons komen, als ons neer zullen leggen, kunnen weer staan. Het zal alleen kunnen door de kracht van uw geest. Werk in ons hart en leven. Doorwoon het, Heere. En laat de keus van het nieuwe leven het zijn dat ons leven beheerst. En dat we zo een Naomi mogen zijn. Lieflijk. In uw ogen. Ga met ons mee. Help ons in de komende week. Doe ons toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Amen. De slotzang is uit Psalm 100, het laatste vers. Het laatste vers van Psalm 100. Zijn goedheid eindigt nimmermeer. bidend de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.